Goedenavond. Ik weet dat er verschillende Japen of Jacobs zijn. Kunnen ze even hun hand opsteken? Wie heeft als eerste of tweede of derde of vierde naam de naam Jaap of Jacob? 5, 6, 7. Jacobje mag ook. Jacobina, Jacomina. Zie het, worden het steeds meer. Heet iemand toevallig Esau? Dat is wel merkwaardig, nietwaar? In het midden van deze avond krijgt Isaac het even helemaal alleen voor het zeggen. Want in hoofdstuk 26 gaat het alleen maar over Isaac en Rebecca. Maar daaromheen, ja, die twee jongens, Jacob en Esau, die laten zich wel merken. We gaan het hebben over de parashat Toledot. Zo heet hij, want u weet, elke parasha begint met, krijgt als naam de eerste woorden. In dit geval is het een beetje ingewikkelder. Die parasha begint met de woorden in Genesis 25 vers 19. Ve'ele toledot Yitzchak. Ve'ele, dat betekent en dit. En dan moet je het werkwoord bijvoegen. En dit zijn de toledot, daar ga ik het zo over hebben, van Yitzchak. Dat is Isaac. Van het werkwoord zachak, lachen. Eigenlijk ligt het meest voor de hand om toledot te vertalen met geboorten. Maar ik zei u al, ik kom er zo op terug. En deze parasha heet naar dat woord, de parasha Toledot. We gaan het hebben over de geboorte van Esau en Jacob. We gaan het hebben over Isaac en Rebecca samen met Abimelech, de koning van Gerar. We gaan het hebben over de strijd om de eerstgeboortezegen. Een strijd die alleen maar verliezers oplevert. En we gaan het hebben over de vlucht van Jacob naar Paddan Aram. Genesis 25 vers 19 tot 28 vers 9. Ja, laten we eerst eens kijken naar dat merkwaardige woord Toledot. Het is echt een sleutelwoord. Je zou het hele boek kunnen indelen volgens de keren dat dat woord erin voorkomt. Ik heb hier alleen maar opgesomd de keren dat het al eerder in het boek voorkwam. En dat begint al in Genesis 2 vers 4. Dit zijn de Toledot van de hemel en de aarde. Dat is juist een van de lastige teksten, want gewoonlijk kun je wel vertalen de geboorten in de zin van de nakomelingen, de afstammelingen. Want het Hebreeuwse werkwoord yalad, dat betekent baren of ook doen baren in de zin van verwekken. Zo komt het ook voor in dit hoofdstuk, in vers 19. Yeladim is dan kinderen. Yalad is kind, yeladim, dat zijn de kinderen. Maar het grondbetekenis is dus dat wat geboren wordt of wat geboren doet worden. Vandaar dat je meestal, zei ik al, kunt vertalen de nakomelingen. Je kent dat refrein, dit zijn de nakomelingen van of de afstammelingen van, en dan van Noach wordt het gezegd, van Esau later ook, van Jacob, van Isaac enzovoort. Een keer of 10 in het hele boek. 2 vers 4, ik zei al, dat is een beetje een apart geval. Je zou kunnen zeggen, dit zijn de geboorten van hemel en aarde. En dan vertaalt men vaak de geschiedenis van hemel en aarde. Maar eigenlijk zou het zijn moeten de wordingen of de oorsprongen van hemel en aarde. Jacob Sforno, een van de grote rabbijnen, de uitleggers van Joodse zijde, die stelt voor dat we het in ons vers weergeven als, dit is het levensverhaal van Isaac. Dit is de geschiedenis van Isaac. En als je je dan afvraagt, wat blijft er dan van dat werkwoord over? Nou, zegt Sforno, je zou kunnen zeggen, een levensverhaal, dat zijn de gebeurtenissen die uit Isaacs dagen geboren worden. Je krijgt zoveel dagen toegemeten en uit die dagen worden allerlei dingen geboren. Dus dan gaat het niet zozeer om zijn nakomelingen, maar om de gebeurtenissen van zijn leven. We beginnen met in het verhaal te vernemen dat ze getrouwd zijn, Isaac en Rebecca. Isaac was 40 jaar oud, over Rebecca wordt dat niet verteld. Maar ik heb u de vorige keer al verteld dat Rashi beweert dat zij 3 jaar was. En ik heb u 2 onafhankelijke bewijzen geleverd, dus dan moet het wel zo zijn. Hoewel ik toch mijn twijfels hou. Maar het is heel ingenieus bedacht. Maar in elk geval, Rebecca blijkt onvruchtbaar. Nou is dat voor alle meisjes van 3 jaar het geval. Maar na 20 jaar is zij nog steeds onvruchtbaar. En dat is in het Nieuwe Oude Testament, in de Tenach, altijd iets heel bijzonders. U weet het, we lezen hetzelfde van Sarah, Vooral dus bij de aartsmoeders komt het voor. Rachel, de vrouw van Jacob. Later bij Hanna, die de moeder wordt van de grote profeet Samuel. We lezen het in het Nieuwe Testament bij Elisabeth. En ook meer zinnenbeeldig van Sion in Jesaja 54 vers 1. Een vrouw die onvruchtbaar is, maar uiteindelijk in al deze zes gevallen worden toch één of meer kinderen geboren en wordt het gebed verhoord. Hier lezen we niet wat we bij Jacob wel lezen, dat Isaac om die reden een bijvrouw zou hebben genomen. Abraham heeft minstens drie vrouwen gehad. Jacob had er vier, twee vrouwen en twee bijvrouwen. Van Isaac lees je dat allemaal niet. Wat zij doen is bidden. Na 20 jaar wachten wordt het gebed eindelijk verhoord. En dan moet je bedenken, dat laat het verhaal ook zien, dat Ismaël dan al 12 zonen heeft. Net zoveel zonen als uiteindelijk Jacob zal krijgen. En de Joodse, de Hebreeuwse lezer van het verhaal denkt daar natuurlijk meteen al aan. Tjonge, de voormoeder blijft onvruchtbaar en intussen Ismaël, de lijn van het vlees, die heeft al 12 zonen, terwijl wij nog helemaal niets hebben. En dan staat er dat prachtige woord, dat ze samen bidden tot de Heere. En dan komt daar een woord voor in vers 21, dat we 8 keer vinden in het Oude Testament. En het woord, ja, daar mogen we wel een beetje trots op zijn, want andere talen hebben zo'n mooi woord niet. Dat is het woord verbidden. Je hebt trouwens weer andere mooie woorden die wij niet hebben. De Heere liet zich door hen verbidden. Dat betekent zoveel als door gebed liet hij zich overreden. Soms is dat ook heel sterk in de tenach. Dat God overreed moet worden, maar dat is eigenlijk niet zozeer in deze 8 keer het geval. Maar dat is in die gevallen dat God iets anders aankondigt, dat hij wil gaan doen. En dan komt daar een voorbidder, zoals Mozes bij het gouden kalf, en die begint krachtig te bidden en dan staat er, de Heere kreeg berouw over wat hij gezegd had dat hij zou doen. Dan vind je soms dat woord berouw, maar de gedachte is hetzelfde. Hij doet dan uiteindelijk iets anders dan hij had gezegd van tevoren, of iets waarvan het bijna lijkt alsof hij tegen zijn zin doet. Terwijl het in werkelijkheid geloofsbeproeving is. Abraham moest 25 jaar wachten. Isaac moet 20 jaar wachten op nakomelingschap. Nou, u kunt later via de PowerPoint-presentatie op het internet al die teksten eens rustig nalezen. Het is de moeite waard om die teksten te bekijken en te zien hoe in al die gevallen de Heere zich laat verbidden. Zich laat, ik zou bijna zeggen, heel menselijk zich laat overhalen om een zegen te schenken waar de mens intensief om gesmeekt heeft. In vers 22b zien we iets heel bijzonders. Ze merkt niet alleen dat ze zwanger is, maar dat de kinderen in haar binnenste tegen elkaar aanstoten. En dan zegt ze tegen zichzelf, indien het al dus gesteld is, waarom overkomt mij dat? En dan staat er zo eenvoudig, daarom ging zij om de Heere te vragen. De rabbijnen geven ons allerlei speculaties hoe ze dat gedaan hebben, heeft. Dat ze naar een of andere voorvader is gegaan die toen nog leefde, of naar een bijzondere plek waar de Heere gevraagd kon worden. Maar de tekst vertelt er allemaal niets over. Ze heeft gebeden. Eerst heeft ze gebeden om een kind en nu vraagt ze, Heere, wat is er met mij aan de hand? En dat eenvoudige gebed, daar zullen we later nog wel op terugkomen als ze helaas niet meer zo eenvoudig is als ze dat hier is. Als je iets vreemds overkomt, dan komt deze tekst vaak in mijn gedachten op. Ze ging het de Heere vragen. En dan komt daar een belangrijk profetisch woord dat zij ontvangt. Er wordt niet eens bij verteld dat ze dat met haar man gedeeld heeft. De Heere zeide tot haar, vers 23, 2 volken zijn in uw schoot. Dus niet alleen maar 2 kinderen, 2 zonen, maar uit die zonen zullen volkeren voortkomen. En 2 naties zullen zich scheiden uit uw lichaam. De ene natie zal sterker zijn dan de andere en de oudste zal de jongste dierbaar zijn. Dat scheiden is nogal opvallend. 2 volkeren die van 1 scheiden. Rashi zegt, dit zijn 2 volkeren die vanaf het eerste begin 2 heel verschillende wegen gaan. Die elkaar eigenlijk nergens kruisen. Behalve dan helemaal aan het eind. Daar komen we nog wel op terug. 2 verschillende wegen. De ene, dat is niet alleen maar simpel Israël en de volkerenwereld. Het is ook de weg van de rechtvaardige en de weg van de goddeloze. En dat komt allemaal vanzelf nader aan de orde. En het tweede wat de Heere God duidelijk maakt, en dat is ook iets wat consequent door het hele boek Genesis heen klinkt, is dat de meerdere aan de mindere ondergeschikt is. Meerdere betekent hier niet hoger in rang, simpel hoger in leeftijd. De oudste is ondergeschikt aan de jongere. Bij Kaïn en Abel was dat zo. Bij Jafet en Sem is dat niet zo makkelijk te zien, want we zeggen Sem, Gam en Jafet en dan denk je dat Sem de oudste is. Als je de tekst goed leest, dan zie je dat Jafet de oudste was. Maar Sem krijgt de eerste plaats. Bij Haran en Abram was dat zo. Haran was de oudste zoon, Abram de jongste. Bij Ismaël en Isaac is het zo en later bij Ruben en Jozef. Nooit de oudste. Niet omdat God iets tegen oudste kinderen heeft, tenminste dat hoop ik niet, want ik ben ook zo eentje. Maar daar zit een geestelijke les achter, die prachtig wordt uitgedrukt in 1 Korinthe 15, vers 46. Eerst het natuurlijke, dan het geestelijke. Het natuurlijke is dat waar de mens van nature tegen opkijkt. En de oudste heeft een bijzondere plaats. Hij ontvangt een dubbel deel in de eerstgeboorte. En denk maar aan de oudste zoon van Isaï, waarvan Samuel meteen denkt dat zal wel de koning worden. Maar het blijkt uiteindelijk de jongste te zijn. God gaat voorbij aan dat waar de mens van nature tegen opziet en verkiest degene die een lagere plaats heeft en soms zelfs de laagste plaats. En zo staat hier ook bij deze twee. Ja, de namen zijn alleen al zo bijzonder van deze twee zonen. De eerste komt als een harig jongetje tevoorschijn en krijgt dus meteen een nogal voor de hand liggende naam Esau, dat betekent harig. Hij is bovendien Admoni, dat is rossig. Nou, als u daar het grondwoord in herkent, dan ziet u dat is hetzelfde woord dat terugkeert in Adama. Adama, dat is de aardbodem. Overal waar staat de bodem, de aardbodem, je zult terugkeren tot de aardbodem, weet u wel, of uit de aardbodem genomen, dat is het woord Adama. Maar eigenlijk is het de rode aardbodem. Adam, dat is een naam die daarmee samenhangt. Adam betekent uit de rode aarde genomen. Vandaar dat element rood erin zit, dat je ook terugvindt in de Admonie. En uiteindelijk in de naam Edom. Edom is een andere naam voor Esau. En bij Edom is de betekenis heel duidelijk rood. Hij is en harig en hij is rood. Ja, ik zei het straks al tegen een van de Jacobs hier. Heel veel Jacobs zijn grootgebracht met de droevige gedachte dat hun naam betekent hielenlichter of bedrieger. Dat komt door Esau, die heeft jullie dat wijs gemaakt. En dat is erg genoeg, want jullie lopen met dat complex rond. En vanavond ga ik jullie daarvan afhelpen. Jacob, zo heet dat in het Hebreeuws. Isaac is Yitzchak, Jacob is Jacob, het is allemaal verbasterd. Komt van het woord akev, dat betekent hiel. Maar dat woord betekent niet per se hielenlichter, in de zin van iemand een pootje haken, iemand laten vallen. U weet waarom hij zo heet. Als de twee jongetjes geboren worden, gaat Esau voorop, hij is de oudste, maar zijn hiel wordt vastgehouden door Jacob. Dat is een heel diepe gedachte. Hij krijgt zijn naam op grond van dit simpele feit. Hij houdt Esau bij de hiel vast. Daar zit helemaal geen bedrog in. Hij is de hiel vasthouder. In Hosea 12 vers 4 wordt dat juist van hem vermeld als een positief punt. Hij hield zijn broeder bij de verzenen. En hiel vasthouder kan twee dingen betekenen. Het ene staat al een beetje aangeduid in dat woord opvolgen. Maar de hiel vasthouder betekent ook hij die de plaats van de vorige inneemt. Onmiddellijk als Esau voorbij is, komt Jacob. Dat is niet alleen maar zo bij de geboorte. We vinden dat in de latere Joodse literatuur op het rijk van Esau. En in de rabbijnse literatuur is dat een codewoord voor het Romeinse Rijk. Want die rabbijnen leefden natuurlijk nog honderden jaren, zeker ook in de tijd dat de Talmud ontstond in de realiteit van het Romeinse Rijk. Waarin ze vanaf de vierde eeuw bovendien nog eens zwaar vervolgd werden. Esau in de literatuur is een codewoord voor Rome. En de Joden waren ervan overtuigd, de rabbijnen brachten hun dat bij, op dat Romeinse Rijk volgt het Joodse Rijk. Dit is een gedachte waar alle vervangingstheologen natuurlijk altijd mee gespot hebben. Maar het is volkomen waar. Als het Romeinse Rijk ten val komt, we weten precies wanneer dat is. Daniël 2 en 7 laten dat zien. Dat is door de komst van de Mensenzoon. Als Yeshua komt en zijn rijk opricht, dan is dat rijk, dat Daniël 7 vertelt dat prachtig, een Joods rijk. In die zin dat dat koningschap niet alleen gegeven wordt aan de Zoon des Mensen, maar ook aan het volk van de Zoon des Mensen. Jeruzalem, Sion zal het middelpunt van de wereld zijn. En de rabbijnen zeggen, dat is de betekenis van het hiel vasthouden. Op de een volgt onmiddellijk het ander. En de caesuur, de grens daartussen, is de komst van de Mensenzoon. Dat is de ene betekenis, de tweede die ik hier genoemd heb. Het rijk van Jacob volgt direct op dat van Esau. Alle volkerenrijken zullen eenmaal plaats moeten maken voor dat rijk waarin Jeruzalem het middelpunt zal zijn. Maar er is nog iets. En dat klinkt waarschijnlijk door in Hosea 12, maar ik kan daar later bij hoofdstuk 32 pas op ingaan, dieper. De hiel vasthouden betekent ook dat Jacob nooit zijn broeder Esau loslaat. Wat hier letterlijk gebeurt, blijft figuurlijk alle eeuwen door gebeuren. We zien dat verderop in het boek Genesis, maar geestelijk blijft het altijd waar. Tot in lengte van dagen blijft het zo dat elke Edomiet, en verder weg de meeste, misschien allemaal zijn wij dat van nature, elke Edomiet in de zin van behoren tot het Romeinse Rijk, zullen alleen maar gezegend kunnen worden door Jacob. En het zijn Jacobieten, het zijn mensen van de geest en de gezindheid van Jacob, heel vaak letterlijke nakomelingen van Jacob, die ons de zegen hebben doorgegeven. Zoals ook het hele Nieuwe Testament, maar ook de Tenach ons gegeven is door Joodse mannen. Jacob laat Esau niet los en hij volgt hem op. Twee diepe gedachten die allebei later uitvoeriger aan de orde zullen komen. Het is belangrijk te letten op het karakter. Ik wil nog eens een keer extra benadrukken hoe ontzettend belangrijk het is om op de midrashische uitleg te volgen. Dat wil zeggen altijd onder de tekst te kijken. Als het ware alsof je de tekst optilt om te kijken wat eronder zit. Altijd moet je bedenken, elke regel heeft een diepere betekenis. Esau is een jager, Jacob is een herder. Daarmee is in één woord, of twee woorden, getekend met wat voor figuren we te maken hebben. De jager is een doder van dieren. Hij is de geestelijke nakomeling van Nimrod, een geweldig jager voor het aangezicht des Heren. Van Jacob lezen we, ja, dat is een lastig woord. Je kunt dat woord vertalen met oprecht en de Statenvertaling doet dat en ook de herziende Statenvertaling. En Rashi doet het ook, dus ze zitten goed. Hij was een oprecht man en toch op een of andere manier past het niet zo goed in de tekst. Want zo oprecht komt hij trouwens in het verhaal helemaal niet op ons over. En heel veel moderne vertalingen zeggen nee, het betekent hier hij is een huiselijk man of hij is een rustig man, hij houdt van het geregelde leven. Hij zit er veel bij zijn moeder in de tent en hij is zeker niet zo'n type als Esau, zo'n wilde buitenjongen die altijd op jacht is. Later wordt hij een herder, een verzorger van schapen. Niet een doder van dieren, maar een verzorger van dieren. Net als zijn vader Abraham en zijn vader Isaac. En ik heb u eerder gezegd, God lijkt een bijzondere voorkeur te hebben voor herders. Want Mozes is een hoeder van schapen, David was het, en Yeshua is het uiteindelijk ook, de hoeder van de schapen. Isaac, daar ligt zijn zwakke punt. Hij heeft een natuurlijke liefde tot deze wilde buitenman. Die bovendien zo heerlijk wildbraad kan klaarmaken dat naar zijn smaak is. Rebecca staat meer aan de kant van Jacob. Maar het is in het verhaal niet zo duidelijk of dat nou is uit geestelijke motieven. Of dat ze in feite net zozeer door natuurlijke motieven gedreven wordt als Esau. Als Isaac ten opzichte van Esau. Na het karakter van deze twee mannen moeten we ook kijken naar de daden van deze mannen. Vers 29 en 4 tot 34 vertelt ons iets heel belangrijks. Esau verkoopt het eerstgeboorterecht voor een schotel linzen. Merkwaardig is natuurlijk die zinspeling op zijn eigen naam. Geef mij toch van dat rode daar. En de Hebreeuws lezer die dat woord hoort, die denkt, ah, zie je, dat is een zinspeling op zijn eigen naam. Wie verkoopt er nu zijn eerstgeboorterecht voor een bord soep? En dat eerstgeboorterecht is in dit geval zoveel meer dan het feit dat een oudste zoon een dubbeldeel krijgt. In een normale situatie zou het betekend hebben dat hij afziet van het dubbeldeel en genoegen neemt met een enkel deel. Dan nog is dat duur betaald voor één bord soep. Maar in dit geval gaat het om veel meer dan dat. Abraham is de drager van de beloften. Isaac is de drager van de beloften en Jacob is het ook. Zij zijn uniek in deze hele wereld op dat moment. Er is geen mens met hen te vergelijken. Het gaat hier in feite om de hele wereldgeschiedenis. Wie zal degene zijn door wie God de heilsgeschiedenis met een streep onder heil gaat voortzetten? In Hebreeën 12 vers 16, dit hangt een beetje van uw vertaling af, daar lezen ze zoveel als, hij was een ongoddelijke, een onverschillige. Hij minacht Gods gaven en ten diepste doet hij dat omdat hij God minacht. Jacob stelt wel uitermate veel belang in dat eerstgeboorterecht. Ik weet niet of zijn moeder ooit verteld heeft wat voor profetie zij ontvangen had toen ze nog zwanger was van de twee jongens. Maar in elk geval, Jacob waardeert Gods zegen. Maar altijd, we zullen dat laten zien, loopt hij op de zaken vooruit. Hij wil constant God graag een handje helpen om de belofte te vervullen. Zijn hart zit op de goede plaats, echt. Je zou het soms niet zeggen, maar het is wel zo. Alleen het wordt constant geregeerd door zijn vlees. En het verandert pas als hij in Egypte aankomt. Dat is toch wel erg dat je 130 moet worden voordat je eindelijk geestelijk een beetje terechtkomt. Ik hoop dat het bij ons wat eerder het geval is. Want je weet maar nooit of je wel 130 wordt. Eigenlijk is het een beetje vergelijkbaar bij Mozes. Een van de mooie dingen in de Bijbel is, ook binnen het boek Genesis, dit is dan Exodus, maar ook binnen het boek Genesis, daar wordt constant vooruitgegrepen en teruggegrepen. Constant zijn er parallellen, dat zullen we direct ook zien, tussen die verhalen van de verschillende aartsvaders. Maar bij Mozes in Egypte is het ook zo. Hij wil graag tussen beiden treden voor zijn volk, maar het wachten op Gods tijd is zo moeilijk. En hem lukte het ook niet. En hij doodt een Egyptenaar. Hij moet ook vluchten, net als Jacob in dit geval moest vluchten later in het verhaal. Rashi vertelt ons, dit was dezelfde dag waarop Abraham stierf. God dacht, laat ik Abraham maar wegnemen. Dan hoeft hij dit verschrikkelijke niet te zien, wat er gebeurt tussen deze twee jongens. Als dat zo zou zijn, dan waren Jacob en Esau 15 jaar. Want Abraham was 175 toen hij stierf en hij was 100 toen zijn zoon geboren werd. Dus was die zoon 75 en de zoon was 60 jaar toen de jongens geboren werden. 75 met 60 is 15 jaar. Dus ze waren 15. Dat zou kunnen. Maar ik denk wel eens vaak, toch, ik wil het een keer voor Rashi opnemen, want ik heb ook wel eens aanmerkingen op zijn uitleggingen. Rashi had natuurlijk iets wat u en ik niet hebben. En dat is dat hij doorkneed was in de mondelinge traditie over al die verhalen. Dus daarom moet je altijd goed luisteren naar die rabbijnen, want die hebben een bron die wij niet hebben. Er zijn een heleboel, Ginsberg heeft in een heleboel delen de Joodse legende verzameld. Dat zijn allemaal verhalen over Bijbelse figuren, ook andere, maar over Bijbelse figuren. Dingen die niet in de Bijbel staan, maar die door de Joden wel overgeleverd werden. En bij Flavius Josephus, de grote Joodse geschiedschrijver in de tijd van de Romeinen, vind je ook allerlei bijzonderheden over oud-testamentische personen die wij uit de Bijbel niet kennen. Dus je moet altijd goed luisteren, want het kan best zijn dat ze toch een traditie hebben opgepikt die wij niet kennen, maar waar zij wel weet van hadden. Laten we even een stapje opzij doen. Dit is speciaal voor de vrouwen onder ons. Vrouwen die kinderen hebben en die lessen met hun kinderen opdoen. En dit zijn de drie die ik eruit haal. Eva, Sarah en Rebecca. En ik doe dat in het licht van Johannes 1, vers 12 en 13. Zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij het recht gegeven kinderen van God genaamd te worden. Hun die in zijn naam geloven. Die niet uit bloed, nog uit de wil van het vlees, nog uit de wil van de man, maar uit God geboren zijn. Nou, misschien vindt u het een beetje ver gezocht, maar ik vind het wel mooi. Eva moest de les leren dat het niet uit bloed was. Want toen haar zoon Kaïn werd geboren, dan zei ze, ik heb een man verworven. Het woord Kaïn komt van een werkwoord voor verkrijgen of verwerven. Ze dacht, dat is hem. En zij leerde de eerste les. Een kind uit je eigen schoot is nog geen garantie dat dit is wat God bedoelt. Het is niet door natuurlijke afstamming. Sara moest leren dat het ook niet uit de wil van het vlees is. Ik heb er ook nog bij gezet, maar daar mag u dan zelf over nadenken. Romeinen 3, Romeinen 7, Romeinen 9, maar ik ga het nou niet ingewikkeld maken. Maar bij Sara zie je de wil van het vlees. Zij wilde ook graag dat geestelijk erfdeel. Die zoon moest en zou er komen, alleen zij dacht het te doen door de weg van het vlees. Zij was het immers die aan Abraham voorstelde om Hagar te nemen en uit Hagar kinderen te verwekken. Bij Rebecca moeten we leren, het is ook niet uit de wil van de mens. Als je de geschiedenis van Esau en Jacob bekijkt, dan denk ik, als je volkomen objectief was en puur natuurlijk daarnaar keek, dan zou je Esau, denk ik, een sympathiekere man vinden dan Jacob. In elk geval vond Isaac dat. Esau was meer een vent naar zijn hart. Bij Rebecca zien wij, niet bij haar persoonlijk, want zij heeft Jacob verkozen, dat het ook niet naar de wil van de mens is. Zoals Samuel moest leren dat het niet die oudste stoere zonen van Isaï waren, maar de jongste, David, die herdersjongen, zo was het hier ook. Niet wat de mens uitverkiest. Romeinen 9 laat zien dat Jacob verkoren werd boven Esau. Het gaat om wat uit God is en niet wat mensen bedenken. Genesis 26, dat is de enige echte geschiedenis van Isaac. De rest is de geschiedenis van zijn vader of van zijn zoon. Je hebt van die mannen, die hebben de pech dat ze in hun eerste helft van hun leven de zoon van hun vader zijn en in de tweede helft de vader van hun zoon. En zelf hangen ze er een beetje tussenin. En bij Isaac is dat ook een beetje zo. Ik heb zo iemand gekend die zei, toen ik jong was, was ik de zoon van mijn vader en nu ben ik de vader van mijn zoon. Hij betekende zelf ook best wat, maar ik kan me wel voorstellen. Isaac is heel belangrijk, maar als zoon van zijn vader. En als zijn vader wegvalt, dan komt meteen Jacob en Esau op te proppen en dan is hij de vader van zijn zoons. Maar dit is dan toch zijn eigen verhaal. Genesis 26. En tegelijkertijd is het helemaal geen origineel verhaal, want het is een herhaling van de geschiedenis van zijn vader. Die tweemaal dezelfde fout maakt die Isaac hier maakt, en dat is zijn eigen vrouw te verloochenen. Eerst als ze naar Egypte gaan en later als ze eveneens naar Gerar gaan. En dat is een heel merkwaardig contrast hier met hoofdstuk 25 vers 11. Toen hij woonde bij de bron Lachairoi en daar vrede vond. Dat is de bron waar God zich aan hem openbaart. Maar er komt hongersnood in het land en Isaac gaat net als Abraham weg uit de sfeer van de zegeningen. Maar gelukkig, dit is zijn hoofdstuk immers, de Heere God verschijnt ook aan deze drager van de goddelijke belofte. Dat vind je bij alle drie de patriarchen. De Heere verschijnt aan Abraham, aan Isaac en aan Jacob. Alle drie. Ze zijn dus in dat opzicht niet de zoon van hun vader. Zij zijn zelf drager van de belofte. Isaac is op dit moment de allerbelangrijkste man die op de hele aarde bestaat. Wat voor Abraham geldt, in Abraham ga ik alle geslachten van de aardbodem zegenen, geldt nu voor Isaac. Hij is de man. De Heere verschijnt aan hem. En zegt tegen hem, ga niet naar Egypte, zoals je vader gedaan heeft. Gerar, het staat hier met één keer, dat is de eerste keer dat het woord Filistijnen voorkomt. Dat land Gerar hoort tot het land van de Filistijnen. En de Filistijnen wonen niet in het buitenland. De Filistijnen hebben wederrechtelijk delen van het beloofde land in bezit. Daar komen we later nog wel op terug. Maar het is heel belangrijk. Isaac verlaat nooit het beloofde land. Hij blijft in dat land, maar er wonen vreemde mogendheden, vreemde machten, vreemde volkeren. Maar dat was nog voor het hele land het geval. Maar dit is het land van de Filistijnen, die later zoveel vijandschap jegens Israël hebben betoond. En de Heer zegt, blijf hier. Ga niet verder, ga niet buiten het land. En dan krijgt hij de herhaling van de landbelofte. Ook dit land van de Filistijnen behoort aan Israël toe. Merkwaardig dat de Gaza-strook, zoals dat vandaag heet, dat dat voor een belangrijk deel samenvalt met dat oude land van de Filistijnen. Niet helemaal, Ashkelon is nu een Israëlische stad. Ashkelon, Ashdod, dat zijn de steden van die Filistijnen. Maar Gaza zelf was ook een van de steden van de Filistijnen. Maar, zegt de Heere, dit hele land, ook dat land van de Filistijnen, behoort aan jou en je nakomelingen toe. Het is de herhaling van de landbelofte en de volkbelofte. Je wordt een groot volk en dat volk zal hier wonen in het land. Daar komt God nooit op terug. Daar kan geen vervangingstheologie tegenop. Dit is dat volk en dit is het land. Maar hier komt er een nieuw motief bij. En dat is dat Heere tegen Isaac zegt, ik doe dit ook vanwege de trouw van Abraham. En dat is heel bijzonder. Dit is nu niet alleen maar Gods soevereine genade die zulke prachtige dingen besloten heeft over mensen, maar hij heeft in Abraham iets moois gevonden. Zijn trouw, zijn gehoorzaamheid aan de Heere God, de wijze waarop hij ook zijn eigen huis voorleefde, wat de weg van de rechtvaardige is. Rashi zegt, hier denkt de Heere God vooral aan Genesis 22. Die trouw van Abraham was bovenal dat hij bereid was zijn zoon te offeren op een berg in het land Moria. Dat is nou weer heel mooi van Rashi. Voor de rest herhaalt de geschiedenis zich. Hij zegt, het is mijn zuster. En bang als hij was dat ze van hem afgenomen zou worden. Er is natuurlijk wel een verschil, zegt Nachmanides. In dit geval, bij Sara was het zo dat ze in beide gevallen nog geen kinderen had. Daar was echt, zou je kunnen zeggen, de voormoeder in het geding. Het verraad van Abraham daar aan zijn eigen vrouw. Hier is dat anders, hier zijn twee zonen. Dus hij moest ook nog een verhaaltje bedenken waar die twee zonen vandaan kwamen. Hij kon moeilijk zeggen, dat zijn mijn zonen en dit is hun moeder. Maar de werkelijke relatie kan niet verborgen blijven. We lezen mooi in de Statenvertaling dat hij was jokkende met zijn vrouw. Leuk, hè? Dat is hetzelfde wat we in het Engels kennen als joking. Hetzelfde etymologische woord. Dat betekent, hij was aan het schertsen. Je leest het ook in hoofdstuk 19, vers 14. De schoonzonen van Lot dachten dat hij aan het jokken was, aan het schertsen. Rashi en zijn kleinzoon, de Rashbam, Shemuel ben Meir, dat is zijn kleinzoon, die zeggen allebei, dit was gewoon geslachtsgemeenschap. En ze heeft gezien dat hij een vleeselijke relatie met haar had en dat zij dus zijn vrouw was. In elk geval, het komt tot een ontknoping. Hierdoor dat ze zichzelf verraden, bij Abraham was dat zo, doordat geslagen werden met de plaag van de onvruchtbaarheid. Wel is het zo dat Rebecca nooit van Isaac is afgenomen, zoals dat wel met Sara was gebeurd. Ze mocht haar bij haar man blijven. En dan komt het verhaal van de bronnen van Isaac. Ik heb het u al eerder verteld. Abrahams leven wordt gekenmerkt door vier altaren. Dat hebben we gezien. In Isaacs leven gaat het om vier putten. In Jacobs leven gaat het om vier gewijde stenen die we zullen tegenkomen later. En bij Jozef horen we viermaal over een stel kleren dat hij aantrekt. Heel bijzonder. Dat zijn allemaal van die dingen die niet op toeval berusten, maar een diepere samenhang verraden. Laten we eens kijken naar dat verhaal van die bron. Dit is het enige verhaal van echt van Isaac alleen, waar zijn zonen nou even niet mee te maken. De bronnen van zijn vader zijn verstopt. En het uitgangspunt is dat het feit dat God hem zo rijk zegende, en dat wekte de jaloezie van de andere mensen daar in de omgeving op. En wat deden ze? Ze stopten de bronnen dicht. Dat wil zeggen, die putten, daar kon hij dus geen water meer uithalen. Dat is natuurlijk het ergste wat je kan doen aan een herder in een dergelijk woestijngebied. De bronnen verstoppen, de putten verstoppen, zodat er geen water meer is voor de kudden. En daarmee worden die kudden vanzelf gereduceerd. De dieren sterven van dorst. Maar er zit hier natuurlijk ook een veel diepere geestelijke gedachte achter. Nachmanides zegt, dit is wat in Israëls geschiedenis is gebeurd. En ik voeg eraan toe, het is precies wat in de kerkgeschiedenis ook gebeurd is. Bronnen die God geeft en die worden dichtgestopt, uiteindelijk door de vijand, door de geestelijke machten van de duisternis. Maar die geestelijke machten van de duisternis vinden altijd mensen hier op aarde die zich als werktuig laten gebruiken om inderdaad die bronnen te verstoppen. En daardoor Gods volk van zegen te beroven. En dan komt er ook nog eens bij dat wij dat zelf toestaan. Dat geldt voor Isaac zo, dat geldt voor Israël zo, dat geldt voor de kerk zo. Wij hebben zelf niet waakzaamheid genoeg betracht om dat te voorkomen. En als je nou eens kijkt bijvoorbeeld naar de woorden van Yeshua in Johannes 4, Johannes 7, dan zie je waar dit op slaat. In Johannes 4 zegt hij tegen de Samaritaanse vrouw, het levende water wordt in jou een bron die springt tot in het eeuwige leven. En hij zegt in Johannes 7, vers 38, stromen van levend water zul je uit je binnenste vloeien. En dan zegt Johannes, dit zei hij van de Heilige Geest. Bronnen hebben altijd te maken met het water van het woord, maar levend gemaakt door de kracht van de Heilige Geest. En dit is een aanval van de vijand. Ik heb hier een heel concreet voorbeeld. Die graven, dat graven van Abraham, dat zijn de zegeningen zoals in de begintijd ook van Gods gemeente op aarde bekend waren. Wat wij vandaag opnieuw in de schrift mogen ontdekken, dat zijn geen nieuwe bronnen. Het zijn de bronnen die toebehoren aan Gods volk op aarde. Zowel Israël als de kerk. Maar die verstopt zijn geraakt. Ik noem hier twee heel concrete voorbeelden. Van leerlingen die vandaag aan de dag weer opnieuw op de kandelaar worden geplaatst. De leer van het koninkrijk Gods. Zo ontzettend lang verwaarloosd. Onbekend praktisch. Het enige wat de duivel ons niet kon afnemen, dat was het leer van Gods genade voor arme zondaren. Maar het koninkrijk Gods met alle praktische betekenis daarvan is schromelijk verwaarloosd. En zo geldt dat ook voor de tweede wat ik hier als voorbeeld noem, de leer van de Heilige Geest. En die twee hangen ook nog eens een keer nauw met elkaar samen. Want de koninkrijk Gods is de werkingssfeer van de Heilige Geest. Waar de Heilige Geest werkt, daar openbaart zich het koninkrijk Gods, ook nu al. En waar het koninkrijk Gods werkzaam is, daar zie je de Heilige Geest aan het werk. Dat zijn maar een paar voorbeelden. Misschien weet u nog wel andere. Ik zou ook zeggen, dat had ik er ook rustig bij kunnen schrijven, alles wat betrekking heeft op Israël. De waarheid omtrent Israël. Het afschaffen van de vervangingstheologie, de weerlegging daarvan. Is al begonnen vrij kort na de reformatie. Met name ook door predikanten in West-Europa die opnieuw in de Bijbel oog kregen voor de toekomst van Israël. Dat is niet pas in de 19e eeuw begonnen, maar al in de 17e eeuw. Maar in de 19e eeuw is het wijd en zijd verbreid geraakt, gelukkig. Ook dat is een van die waarheden, een van die bronnen die door de vijand zijn verstopt. En er is geestelijke energie voor nodig, er is de kracht van de Heilige Geest voor nodig, om die oude bronnen, want het is niet nieuw, hoed je altijd voor mensen met nieuwe waarheden. Maar prijs mensen die de oude waarheden weer weten op te diepen. Die oude waarheden komen weer aan het licht. En dat is wat Isaac en zijn mensen doen. Dit zijn de vier putten van Isaac. De eerste krijgt de naam Esek. Dat betekent twist. Want er was twist tussen zijn herders en de herders van Gerar over die put. En tenslotte weten zij deze put weer zich toe te eigenen en uit te diepen, zodat hij weer fris, helder water kan geven. En hij krijgt deze naam die herinnert aan de meningsverschillen met die herders van Gerar. Hetzelfde voor die tweede put die Sitna heet, vers 21. Dat betekent vijandschap. Opnieuw een herinnering die negatief is. Elke waarheid van God die vandaag aan de dag weer opgediept wordt, daar zit, ik zou bijna zeggen, daar zit bloed achter. Er is voor die waarheden gestreden om ze weer op te diepen. Er is geestelijke strijd van geweest. En die namen Esek en Sitna herinneren aan de moeite die gedaan is om deze waarheden weer op de kandelaar te plaatsen. En dan de derde Rehovot, of zoals wij zouden zeggen, Rehobot. Maar dit is de Hebreeuwse uitspraak, Rehovot. En Rehov betekent ruimte, dit is het meervoud, ruimte. En Isaac geeft daar zelf de verklaring bij. De Heere heeft ruimte gemaakt. Dat is ruimte van de geest, ruimte die de geest maakt. Het is ook ruimte voor de geest. Want ik zeg nog eens, de bron van levend water wordt nergens duidelijker verklaard dan in Johannes 7, vers 38. Het is het werk van de Heilige Geest. En de vierde bron heet Shiva. Dat heeft altijd een dubbele betekenis. Het is altijd boeiend om te zien hoe de tekst daarmee omgaat. Dat woord betekent zeven. Maar het woord betekent ook eet. Zijn hier ook dames die Elisabeth heten? Elisheva. Elisheva, daar heb je dat woord. Dat betekent mijn God is eet. Mijn God is trouw. Mijn God houdt zijn beloften aan mij. Maar ook Berseba natuurlijk, daar is hetzelfde. Be'er Sheva betekent put van de eet, maar ook put van de zeven. We zagen dat al in hoofdstuk 21, maar hier ligt de nadruk op het aspect van de eet. De eet van trouw, Gods trouw, die deze putten weer hersteld heeft voor zijn volk, voor zijn mensen. Maar die mensen moesten daar zelf ook wel hun best voor doen. Nou, als we het op een rijtje zetten, wat we vinden in dit hoofdstuk, hoe kort het ook maar is vergeleken bij de geschiedenis van Abraham, dan zie je toch alle parallellen. Je ziet echt, deze man is de opvolger van zijn vader. Hij is niet tweede rangs, hij doet helemaal mee. Dat zien we uit de verschijningen van Yahweh, eerst aan Abraham, daarna ook aan Isaac, en je kunt erbij voegen later ook aan Jacob. Een droevige overeenkomst is dat ze allebei hun vrouw verraden. Dat vinden we hier in het hoofdstuk. Een mooie overeenkomst, bij allemaal hoor je van een altaar. Bij Isaac hoor je dat pas als hij de bronnen weer hersteld heeft. Ze roepen de naam van Yahweh aan en ze richten hun tent op. Het zijn pelgrims, zoals Hebreeën 12:11 zegt. Als pelgrims hebben ze gewoond in het land van de belofte. En de vierde overeenkomst, allebei hebben ze een verbond gesloten met Abimelech, de koning van Gera en diens legeroverste Pichol. En Abimelech, of het dezelfde is, weten we niet. Waarschijnlijk is dit geen echte naam, maar een titel. Dus of het dezelfde is als die met Abraham te maken had, is misschien onwaarschijnlijk. Er zitten zoveel jaren tussen. Maar er is wel een overeenkomst. Beiden moeten ze erkennen dat Abraham, respectievelijk Isaac, de drager is van de belofte. Dat de Heere met deze mannen is. En dat blijkt uit het feit dat hij deze putten weer heeft geopend. Als de putten weer open zijn gegaan, als de zegeningen van de Heere God hersteld zijn zoals hij ze had willen geven, maar door nalatigheid konden de vijand die putten drift stoppen. Als ze weer open gegaan zijn, dan zegt Abimelech, de Heer is met u. U bent, dat betekent zoveel als u bent de man door wie God de heilsgeschiedenis voortzet. Dat heeft Abimelech allemaal zich niet gerealiseerd, maar wij horen dat erin. Dit is de man van God. Als je wil zegenen, dan zeg ik hetzelfde bij Abraham, als je zegen van God wil ontvangen, toen ter tijd op aarde, moest je maar bij één adres zijn. En dat is Isaac, de drager van de belofte. Aan het einde van dit hoofdstuk, eigenlijk is dat al een vooruitgrijpen op wat we in het volgende hoofdstuk zullen vinden, horen we over de vrouwen van Esau. Het is een beetje het uitgangspunt voor hoofdstuk 27. Esau neemt meteen twee vrouwen. Het feit dat hij er twee neemt is al kwalijk. Het feit dat hij ook nog eens hetitische vrouwen, heidense vrouwen neemt, is ook kwalijk. Hij is net zo oud als zijn vader, dus hij denkt dat het wordt tijd. En hij neemt wat beschikbaar is. Voor zijn vader was een vrouw gehaald uit een ver land. Een vrouw uit de familie. Dat had Esau moeten weten en moeten bedenken. Hij neemt zich deze vrouwen en er staat, ze zijn een kwelling voor zijn ouders. Er zijn vele ouders die gekweld worden door dingen die hun kinderen overkomen. Maar soms zijn dat dingen waar je als ouders niets aan kan doen en dat was hier niet zo. Het doet een beetje denken aan Eli en zijn zonen in 1 Samuel in het begin. Het was ook hun eigen slapheid. Wat een verschil met de bruidwerving voor Isaac zelf. Is het ook een beetje de invloed van Gera, deze heidense invloed, die dat gezin van Isaac en Rebekka heeft aangetast? Esau maakt daarmee nogmaals duidelijk wat zijn eigenlijke karakter is. Hij wil zeker de materiële zegen. We zullen in het volgende hoofdstuk horen hoe hij gehuild heeft toen de zegen hem ontviel. Aan zijn neus voorbij ging. Hij wil zeker de materiële zegen, wie wil dat nou niet? Maar hij stelt geen belang in Gods zegen. Je kunt ook zo zeggen, hij wil wel zegen, maar hij wil niet God zelf. Hij wil niet de zegenaar. En nu tenslotte voor het eind van deze eerste les. U kent het beroemde woord uit Maleachi 1, vers 2 en 3. Jacob was uitverkoren, Esau was verworpen. Dat is de soevereiniteit van God. Dat was niet op grond van het gedrag van die jongens. Dat was omdat God van tevoren soeverein beslist had dat de oudste plaats moest maken voor de jongste. Maar er staat in Maleachi ook bij dat hij Esau gehaat heeft en Jacob lief gehad. Maar dat wordt niet van tevoren gezegd. Als je Romeinen 9 leest, zou je dat even kunnen denken. Maar dat is absoluut niet het geval. Het wordt 1400 jaren na hun leven verteld. Nadat God terug kan kijken op de hele geschiedenis van Jacob, dat is ook Israël. En de hele geschiedenis van Esau, dat is ook Edom. En als God terugkijkt op die geschiedenis, dan zegt hij, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Dat is niet maar omdat de een nou toevallig uitverkoren en de ander verworpen was. Dat is ook omdat God deze Esau uiteindelijk moet verwerpen. Niet omdat dat nou zo besloten was, maar omdat hij een ongoddelijke was. Ik citeerde dat al uit Hebreeën 12, vers 16. Ongoddelijke, onverschillig, ik vind het wel een mooi woord, ongoddelijk. Het was een man die uiteindelijk onverschillig stond tegenover God. We hebben heel vaak de indeling gelovige, ongelovige. Ik heb steeds meer de neiging om dat te vervangen door wat ik denk is een meer Bijbelse indeling. Rechtvaardige en goddeloze. En de goddeloze, dat zijn niet de mensen die allemaal slechte dingen doen. Hij doet niet zoveel slechte dingen. Jacob doet wel slechtere dingen in deze geschiedenis. Hij is de echte bedrieger, niet Esau. Maar Esau is de onverschillige. Het punt is niet alleen maar dat hij rebelleert tegen God, maar dat God hem in wezen niet interesseert. Dat is evenzeer goddeloosheid als die van de grootste crimineel. Nou, wat dat oplevert in hoofdstuk 27, dat zal u pas over een kwartier vernemen.